Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in de archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit ook niet thuis onder de hoogslaper van mijn dochter. Ik ben wel in Nijmegen of in Lent? Wat is het nou?
Lent.
Lent. Ik ben in Lent. Dat is een voorstadje. Is het een stad of een dorp?
Nijmegen-Noord, maar als dorp heet het nog gewoon Lent.
Als dorp heet het nog gewoon Lent.
Is dat de gemeente Nijmegen?
Gemeente Nijmegen tegen Nijmegen aan ben ik. En ik zit hier bij mijn gast, die ik zo meteen ga interviewen. Hij heeft wat mij betreft een van de mooiste boeken van het afgelopen jaar gemaakt. Ik las erover in de Volkskrant, zo heb ik het meteen gekocht. Ja, en nu wil ik hem spreken. Het boek heet Eindhovense Weg 56. Ik heb het hier voor me. Het is schitterend uitgegeven. Door jouzelf, Ton?
Of, samen met RSK Connection, de uitgever.
Oké. Is het nog te krijgen?
Ja. Voor de eerste druk moet je snel zijn.
Nou, dan komt er hoop ik een tweede druk. Het boek heeft dus Eindhovense Weg 56. En mijn gast, u hoorde hem al eventjes, heeft in dit boek minutieus, als een soort catalogus, maar heel mooi gefotografeerd. Niet per se esthetisch in de klassieke zin van het woord, maar het is wel heel esthetisch, heel erg mooi gefotografeerd. Alle objecten die er stonden in zijn ouderlijk huis, toen zijn beide ouders inmiddels waren overleden. En zo is er eigenlijk een soort weerslag ontstaan. Tenminste, dat gevoel krijg ik als je het doorkijkt, maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Van het leven dat zijn ouders geleefd hebben. Ik vind het heel interessant. Het is heel mooi om naar te kijken. Je kan er urenlang of minutenlang wat je wil, de ene keer kort en de andere keer lang, doorheen bladeren. En je verwonderen over wat de mens vermag. Ik ga nu praten met de maker van het boek, de fotograaf Ton Grote. Ton, wat voor gevoel. Ik heb dus de afgelopen, ja, sinds ik het boek heb, een week of drie denk ik, heb ik er heel veel in zitten kijken. Ik heb een enorm diep gevoel nu bij dit boek gekregen inmiddels. Wat heb jij voor een gevoel bij dit boek als je het voor je hebt liggen of als je het in je handen hebt?
Nou, het is goed om te vermelden dat ik heel veel met fotoboeken heb, want ik ben verzamelaar van fotoboeken. En ik ben eigenlijk geen fotograaf in de klassieke zin. En je zou me amateurfotograaf kunnen noemen, maar dan is amateur wel liefhebber. Ik werk als HR-adviseur in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen, Radboud UMC.
Wat is HR eigenlijk?
Human Resources, ja. Personeelszaken, zal ik maar zeggen. Daarnaast heb ik veel vrije tijd en dat gaat bijna allemaal op aan fotoboeken verzamelen, foto's verzamelen, oude foto's, analoge foto's en tentoonstellingen bezoeken in een hele ruime cirkel rondom Nijmegen. Dus in die zin is fotografie wel een deel van mijn leven. Daarnaast heb ik ook nog zorgen we goed voor elkaar, mijn vrouw en ik, en we hebben twee kinderen. Dit is een mooi verdeeld leven.
Ja. Ja. En heb je altijd al die liefde voor de fotografie gehad?
De liefde voor de fotografie, dat kan je ook in het boek zien, is begonnen op de zolder van Eindhovenseweg 56, zoals het boek heet. En ik heb al, denk ik op 16 jaar geleefd, dat had ik een doka daar. En misschien is de liefde zelfs wel eerder begonnen, want mijn vader die had toch ook wel vrij vroeg een boxje, zijn ouderwets boxje. En die fotografeerde ook veel. Dus wij hebben ook meters fotoboeken van de foto's van mijn ouders en toen we jong waren. Dus, en dat heb ik gewoon uitgebouwd in onze eigen collectie, want we hebben ook een paar meter fotoalbums van ons gezin.
Dus de liefde voor de fotografie heb jij meegekregen van je vader eigenlijk?
Nou, in ieder geval aangestoken. Ik denk dat ik wel drie graadjes fanatieker ben geworden op dat gebied. Maar het grappige is, mijn vader heeft tot het laatst toe ook gefotografeerd. Want op de cover van het boek staat een foto. die mijn vader eigenlijk het laatste rolletje heb ik gevonden, zeg maar een paar jaar nadat hij was opgehouden met fotograferen. Toen heb ik dat nog laten afdrukken en dus zeg maar, hij heeft nog twee foto's hierna genomen. Dit dus zijn eigenlijk een van zijn allerlaatste foto's.
Dus is dat is het enige. Gaan we zeggen, eervoorlaatste foto is dit.
Ja, ja.
Dus, wat zien we hier op de voorkant, Tom?
Wij staan in het huis Eindhovenseweg 56 en wij kijken naar...
In welke gemeente is dat?
Is dat belangrijk voor je? Ik heb eigenlijk niet de behoefte om te zeggen waar het is. Ook een beetje uit privacyoverweging voor de mensen die daar nu wonen. Het is een Eindhovenseweg 56 in Brabant.
Oh, wat leuk. Dan kunnen de fanatieke fans kunnen alle Eindhovenseweg 56 gaan bezoeken.
En dat zijn er 8.
Dat zijn
rondom,
er 8.
Rondom
okay.
Eindhoven.
Nou, dat is te doen. Dat kan je in een dag doen.
Ja.
En dan kan je gaan uitzoeken welke het is.
Ja.
Leuk.
Ja.
Dus, maar goed, dit is Eindhovenseweg 56. En je vader stond hier?
Die stond zeg maar op de oprit en die keek naar de Ventweg en naar het plantsoenetje voor zijn... voor zijn deur, voor de deur van, van mijn vader en moeder, inderdaad. Dus en het aardige is, ik heb laatst nog een foto gemaakt. Het is nog, er is, als je het boek hebt en goed zoekt, dan weet je meteen waar het genomen is, want die foto die vind je zo nog terug in 20 jaar of 25 jaar na dato.
En waar, is dit een goede foto, vind jij? Die je vader gemaakt heeft?
Ja, want alle foto's zijn goede foto's.
Is dat zo?
Kijk, esthetisch gezien kan je er van alles van maken, maar het is hier in deze context in het boek is het een fantastische foto. Sowieso, mijn vader was geen wereldfotograaf, ik ben geen wereldfotograaf. Het was geen natuurlandschap waar je zegt, oh, als je hem ophangt. Maar het was wel een deel van zijn leven, dus het is een goede foto.
Want het was zijn uitzicht, zijn dagelijkse uitzicht.
Hij deed, naarmate hij ouder werd, want hij heeft tot zijn 92ste in dit huis gewoond. Een jaar voordat hij stierf, is hij daar weg moeten, moest hij naar het tehuis. Maar dit is wat hij elke dag zag.
Ja.
En hij maakte meerdere foto's, want hij maakte ook foto's als het lente was, als het zomer was, als het herfst was. Ze zijn niet allemaal identiek op dezelfde plaats, maar hij had wel zo'n bewustzijn van ik moet een aantal dingen vastleggen. Nou. Daar ben ik zeker mee geïnfecteerd met dat...
virus, laten we het maar een virus
noemen. Laten we maar een virus noemen, ja. Prettig virus.
Ja, prettig virus, een goedaardig virus.
Zeer goedaardig.
En we zien de straat met klinkers belegd. Daarna zien we, nou, het is niet een stoep, want dat is een soort grasveldje.
Ja,
het is een stoeprand, maar daarachter begint een grasveldje. Dan zien we een heg, een lage heg, een boom... in bloei. Tenminste, dit zal lente of zomer geweest zijn.
Ja, zomer. Ja. Gevorderde zomer.
Gevorderde zomer. Een lantaarnpaal zien we nog. En daarachter een soort... nog een boom en ook een soort bosje. Ja, het is een heel gewoon uitzicht.
Ja. En dat is ook het boek. Het is een boek van gewone dingen. Met heel veel gewone dingen erin. En het aardige... de boekontwerper Jeremy Jansen, daar moeten we het direct nog over hebben, over het belang van de boekontwerper. Die kwam zelf met het idee van, zullen we dit nou op de cover zetten? Want dat is de enige foto die naar buiten kijkt.
Ja.
En als je het boek open doet, dan kijk je alleen maar naar binnen, wat er binnen in dat huis stond. En dat vonden we wel een mooi contrast.
Ja, het klopt. Deze cover klopt helemaal bij het boek.
Ja.
Op een wonderlijke manier. En je zegt, elke foto is een goede foto.
Ja. Zelfs de foto's die je per ongeluk afdrukt. Kijk, voor mij is het... misschien moeten we naar het ontstaan van het boek. Die vraag die komt nog wel terug, als ik de regie een beetje mag nemen.
Je mag de regie zeker niet nemen.
Oh, jammer.
Maar ik sta je nu toe om het zijpad te nemen wat jij wil nemen. Maar
stel hem nog een keer. Ik ben ooit begonnen met het fotograferen van losse objecten uit mijn ouderlijk huis. Dat werd voornamelijk ingegeven door het feit dat mijn vader, die zeg maar, ruim de 80 was, die begon in het grote huis waar hij alleen woonde, want mijn moeder die was daarvoor al overleden, begon die spullen op te ruimen. En hij ruimde ook mijn cassette recorder op, die trouwens wel kapot was, maar die hadden we nog wel bewaard. En toen dacht ik van, ja, wat moet ik nu doen? Het is mijn vaders huis, niet van mij. Kan ik hem verbieden spullen op te ruimen? Nee, ik leven en laten leven. Het was zijn leven. Ja, en
wil ik die cassette recorder nog hebben zelf?
Nee, je wil hem niet meer hebben. Nee. En toen dacht ik van, als ik er nou een foto van maak, dan heb ik hem nog.
Ja.
Dus je legt iets vast wat, ja, heel simpel gezegd, het is dan een herinnering, maar je hebt eigenlijk nog wel iets, voor mijn gevoel is een foto ook nog wel iets tastbaars.
Zeker bij een kapotte cassette recorder, want die gebruik je eigenlijk niet meer.
Nee.
Cassettebandjes zijn niet meer aan de hand überhaupt. Nee. Maar dan heb je toch dat beeld, als je die cassette recorder ziet, dan automatisch openen zich natuurlijk weer duizenden herinneringen aan de uren die je met die cassette recorder hebt doorgebracht.
Ja, stiekem ja. Heb ik de bandjes ook nog, maar dat...
Oké. Dat ben jij nog. Je bent nog eenmaal een dwangmatige verzamelaar. Nou, dat kan je ook niet helpen.
Nee, ik ga het niet beamen.
Vraag wel aan je vrouw, als ik haar ooit tegenkom.
Nou, die komt nog wel op het toneel direct.
Oké, spannend.
Ik heb vanaf het begin van, vanaf eigenlijk de eerste opname, heb ik ook gedacht van, als ik dat dan fotografeer, wil ik het ook uit de context halen. Dus ik heb alles gefotografeerd op een witte achtergrond. En dat waren soms een paar A4'tjes en soms een laken. En later was dat een wat professionelere achtergrond. Maar wel uit de context gehaald. En dat had voor mij ook wel een voordeel van, dan heb ik ook een soort geabstraheerde versie van het onderwerp. Dat is wat anders dan een foto maken van die cassette recorder in de la waar die op de zolder lag.
Waarom is dat anders?
Het heeft ook te maken met concentratie op dat ene onderwerp. Het leidt niets af. Dat is heel belangrijk. En het is ook wel, de vorm wordt daardoor ook belangrijker. Omdat het gewoon een witte achtergrond heeft. En wat ik gefotografeerd heb, dat krijgt veel meer vorm door die witte achtergrond. Waarom ik dat meteen gedaan heb, is niet heel duidelijk. Ik heb eigenlijk uiteindelijk 4500 verschillende voorwerpen. Moeten we even voor de luisteraar zeggen dat ik geen kasten, tafels en stoelen gefotografeerd heb. Het zijn alle tastbare objecten die er in huis waren. Stiekem heb ik ook nog wel al die andere dingen, maar dat is misschien nog voor een latere datum. Die 4500 objecten, die zijn overigens in het boek wel teruggebracht tot bijna 2300. Omdat ik ook 35 handdoeken van mijn moeder gefotografeerd heb. Ja, dat is niet altijd interessant. Daar heeft de boekontwerper wel een keuze in gemaakt. Want anders krijg je straks bladzijden allemaal van hetzelfde. Dat is wat minder interessant. Maar al die onderwerpen, objecten, die zijn dus door de jaren heen door mij gefotografeerd, alleen maar op een witte pagina. En ik vind het geweldig om gewoon ook, en teruggegaan naar van waarom dan op wit. Per object, het wordt nu zuiverder, de herinnering aan waar dat ding lag en wat dat ding, dat object aan verhalen in zich heeft, wordt voor mij persoonlijk helderder, doordat het geïsoleerd is weergegeven.
Je zou ook kunnen zeggen dat het op een gekke manier waardevoller wordt daardoor. Ik kan me voorstellen dat als er nou iemand bij Christie's is, bij het veilinghuis, en die denkt, nou, we willen van die oude inboedel van de familie Grote, daar zouden we nog wat geld mee willen verdienen. Hoe gaan we dat aantrekkelijk verkopen? Het gekke is, als je dus inderdaad zo'n oude cassette recorder tegen een witte achtergrond zet en hem goed fotografeert, dan denk je, ineens ga je zien wat voor een bijzonder dingetje het eigenlijk is. En wat het ontwerp eigenlijk is. Ja. En je op een manier walmt de geschiedenis er dan vanaf. Terwijl als je hem inderdaad in een la vol snoeren tussen de andere rommel zou fotograferen, dan denk je gewoon van, kan iemand hem opkomen halen? Want het ligt in de weg.
Moet nou,
gek is dat, hè?
Dat, laat ik zo zeggen, ik ben het helemaal eens met hoe jij het zegt. Het grappige is dat soort gedachten pas helemaal achteraf komen bij me. Er is nooit een vooropgezet plan geweest, überhaupt niet om een boek te maken. Ook niet toen ik begon met fotograferen, van, dan ga ik straks alles fotograferen. En ik kan wel een paar dingen verklaren waarom en hoe ik wat gedaan heb. Maar het is allemaal achteraf gekomen. Vrij intuïtief proces geweest. Ja.
En dat is dus, het begon met die cassette recorder.
Ja.
Nou, elke jongen die een jongenskamer heeft gehad en van muziek hield, weet wat van waarde een cassette recorder kan hebben. En je voelde daar ineens de emotionele waarde bij. En je dacht, ik moet het vastleggen. En toen heb je eigenlijk intuïtief dus meteen de goede beslissingen genomen. Door hem los te trekken van zijn context, goed te fotograferen tegen een witte achtergrond. En je hebt eigenlijk onbewust heb je jezelf de startschot voor dit project gegeven.
Ja.
En wat gebeurde er toen toen je eenmaal die cassette recorder gefotografeerd? Je fotografeert analoog altijd? Of niet?
Nee, ik alles digitaal.
Alles digitaal fotografeert.
Ja, ja, okay.
Omdat je houdt van analoge fotografie. Maar ja. Je hebt jezelf het hier toegestaan om het gewoon digitaal te doen.
Nou, laat ik even terug naar de analoge fotografie. Ik had een doka, maar ik had er eigenlijk schurft hekel aan om met die doka te werken. Dan moet je het allemaal zo precies doen. Ik ben erg gelukkig om achter mijn scherm foto's digitaal te maken. Mm-hmm. Maar ze zijn dus allemaal digitaal gemaakt, inderdaad. Ja.
En toen had je de moeite getroost om die cassette recorder te fotograferen? Kunnen we hem ergens, weet je waar die staat in het boek?
Nee, dat zo.
Zo precies ken je het niet.
Ik zal even met je meezoeken.
Want ze zijn wel een soort van thematisch gerangschikt. Kijk, ik ben hier bij de elektrische dingen. Dus hier,
ja, daar moeten ze bij staan.
Want hier is een pagina met stekkers.
Ja.
Met van die stekkers om van één gat in het stopcontact 3 gaten te maken. Ik weet niet hoe het verdeelt.
Levensgevaarlijke dingen zijn het.
Levensgevaarlijke dingen. Ja, als je brand in huis wil, moet je die gebruiken.
Absoluut.
Ja. En hier zijn we bij de zaklantaarns. Lampjes. Ja, handboeken fotografie. En ja, dan zijn we toch weer bij de boekachtige. Verlengsnoeren. Oh, Tom, wat is het toch een schitterend boek.
Ja. Nou, kan hem niet zo pakken. Die
nee,
pagina.
We kunnen de cassette recorder.
Komen hem misschien nog wel tegen.
Ja, kwam misschien toch. Maar je had die cassette recorder gefotografeerd. En toen?
Nou, mijn vader bleef zaken. Kijk, hier hebben we hem.
Daar is hij.
De ouderwetse Philips cassette recorder die je nog met één knop moest aanduwen.
Die middelste is
die middelste,
het.
Ja.
En hier een radio van Grundig. Is dat niet een beetje vreemd gaan? Of was Grundig toen ook al van Philips?
Maar dit is van later. Volgens mij heb ik wel iets met Philips te maken. Dit is de laatste radio van mijn vader. Dit is hieronder zie je nog zo'n.
Ach ja.
Het is een blauwe Philips radio met zo'n grote schijf waar je de AM-zenders kon zoeken.
Ja.
Ja.
Maar dit was jouw cassette recordertje?
Dit was cassette recorder. Later heb ik zo'n cassette deck gekregen. Hier. Ze hebben zelfs nog met mijn zus vroeger was er arbeidsvitamine en dan kon je in de televisiegids kijken welke nummers er werden uitgezonden. Toen had je nog eens Spotify en al dat soort dingen.
Spotify en, was nog heel ver weg.
Dus was je blij als er weer een keer een leuk nummer op de radio kwam waarvan je ongeveer wist wanneer het zou beginnen. Maar opnemen met een microfoontje voor de speaker. Dus moest iedereen in het hele huis stil zijn, want er mag niet doorheen gepraat worden, anders werd dat ook opgenomen. Dus dat was echt de beginperiode van de cassette recorder.
Hey, en ik zie, want je hebt dus jouw eerste cassette recorder en later dus ook je cassette deck, wat je daarna kreeg foto's. Maar je fotografeert het dan ook vanuit precies dezelfde hoek, hè? Dat heb je dan wel weer munitieus gedaan.
Ik heb proberen, want ik wilde, jij noemde het catalogus en we hebben. Het is voor mij geen catalogus, want je ziet, het is ook wat, ik noem het bijna zo, wat rauw gefotografeerd en vormgegeven. Het is geen hele witte achtergrond, maar een beetje grijze achtergrond van de meeste foto's. En ik heb wel geprobeerd vanuit een bepaalde hoek te blijven fotograferen. Soms heb ik ze ook van aan de voorkant alleen, maar de meeste die zijn eigenlijk onder een hoek van ja, 45 graden zijn bijna alle objecten gefotografeerd. Om ook een beetje rust te brengen in het kijken.
Ja, want je dacht, het moet wel een soort uniform gevoel geven. Het moet niet, alles moet niet vanuit een andere gekke hoek gefotografeerd worden. Er moet een soort regelmaat zitten.
Regelmaat zitten. Dat is het leuke dat ik rondom...
Er moet iets systematisch in zitten ook.
Ja, maar het maf is, ik ben helemaal niet zo precies. Maar precies is niet hetzelfde als systematisch. Ik heb mijn fotoboeken, die doe ik dan in de boekkast zetten op alfabetische volgorde.
Ja.
Maar dan houdt het ook wel eens een beetje op. Vroeger had ik een verzameling postzegels. Nou, die kon je dan nog op jaartal. Maar er waren ook sigarenbandjes, dat deed je vroeger ook. Ja, ik weet wat ik had. Het was georganiseerd, maar het was niet echt punctueel tot achter de komma. Allemaal opgeborgen. Het is een beetje, de grote lijnen zijn, de kaders zijn duidelijk en de details die mogen alle kanten in vliegen. Ja.
Hmm.
Zo is misschien ook mijn leven.
Ja, ik vind het ook een beetje spontane ontkenning, Tom. Volgens mij ben je een heel precieze man.
Je bent
waarschijnlijk vergeleken met mij bijvoorbeeld, ben je een heel precieze man. Maar vergeleken bij hoe precies je zou willen of kunnen zijn, vind je jezelf nog heel losbandig.
Nou, nee, ik moet het ook even naar mijn werk. Ik ben HR-adviseur, dus dat is een personeelswerk. En in de loop der jaren is mijn functie ontwikkeld. En nu hebben we HR-officers die zorgen voor dat jij een contract krijgt als je bij ons komt werken. Het is echt een wonder dat toen ik dat deed, dat mensen gewoon hun salaris kregen. Want zo precies ben ik niet. De grote lijnen moet duidelijk zijn, maar in detail moet je niet bij mij zijn.
En je bent nu op je papier, want je hebt even een paar vellen met aantekeningen. Zet je streepjes, je hebt twee vellen over elkaar liggen. En dan zet je streepjes die over de twee vellen heen gaan.
Ik vind dat leuk.
En die trek je dan weer uit elkaar.
En dan heb je een mooi lijntje.
Ja. Ton, ik vind je een fascinerend iemand.
Ja,
ik kan niet anders zeggen.
Dank je.
Ja, en je hebt een fantastisch boek gemaakt. Ja, want je wilde het dus je dacht, het moet volgens een methode gefotografeerd worden. En binnen die methode heb je jezelf heus wel vrijheid gepermitteerd. En eigenlijk toen je dat cassette-recordertje had gefotografeerd, toen voer, in jou het idee, eigenlijk moet ik alles. Want natuurlijk al die dingen zijn met herinneringen verbonden voor jou, in dat ouderlijk huis van je.
Ja.
En je dacht, als ik dit cassette-recordertje fotografeer, waarom ga ik al die andere dingen dan niet ook fotograferen?
Ja, heeft zich opgebouwd. De spullen die mijn vader begon weg te gooien, op een gegeven moment had ik 300 foto's. En toen ben ik eigenlijk ook begonnen het hele huis te fotograferen, in de zin van vanuit elk hoek van de kamer een foto maken van hoe een kamer eruit zag. Dat ging van de keuken, de woonkamer, de slaapkamer tot aan de zolder toe. Dus ik had al 300 foto's en alle foto's van het huis. Maar op een gegeven moment, mijn vader die werd opgenomen in het huis en het huis stond leeg. Heeft drie kwart jaar er niemand in gewoond. En toen dacht ik, ik heb nou 300 foto's, maar eigenlijk is het net zo leuk alles te fotograferen. Dat was van een moment op de andere moment besloot ik om die dingen te fotograferen. Werd ook ingegeven doordat mijn vrouw zich ernstig zorgen maakte over het feit dat ik al die rotzooi, ik moest het ook delen trouwens met mijn broer en mijn zus,
in huis zou halen.
Ook dat was een reden om te zeggen, dan maak ik van alles wel een foto. Kijk, er staan hier in huis genoeg dingen van mijn vader. Maar ik had wel de neiging om niets weg te willen gooien en zoveel mogelijk mee in huis nemen.
Ja, want ik noemde je net een dwangmatige verzamelaar. Daar reageerde je heel gebeten op, Ton. Dat geef ik niet toe. Maar dat is iets wat jou vaker verweten is, blijkbaar. Dat is iets waar je vaker tegen hebt moeten verdedigen. Het maakt mij niet uit. Ik bedoel,
Ja, maar dwangmatige zit iets negatiefs in. Even terug naar mijn werk. Ik heb wel eens contact met professor Anders Pekkens op mijn werk. En die is psychiater en die doet mindfulness. En die zegt tegen mij, Ton, je zou eens bij mij cursus moeten doen. Mindfulness, want dat is goed. Opgeruimd, vergeten.
Loslaten
en dan ruim je ook al die spullen op. Ik zat met haar een paar maanden geleden in de auto. En toen zei ik van, ik snap dat dat voor heel veel mensen ruimte geeft in de geest. En het is de bedoeling dat die mensen een kwalitatief beter leven daardoor wellicht krijgen. Maar stel nou dat ik heel veel plezier beleef aan al die rotzooi. Waarom zou je dat dan van me willen afnemen? Dus in die zin dwangmatig.
Nee, dat is waar. Ik snap dat als je het vanuit plezier... Kijk, ik gebruik het woord dwangmatig natuurlijk heel makkelijk. En als je het inderdaad vanuit psychisch-medische termen gebruikt, dan heeft het inderdaad iets heel negatiefs. Ja. Want dan is het net alsof het, als iets een dwang is, dan neemt het je leven eigenlijk over en verstoort het misschien ook dat je een normaal leven... Maar ik bedoel het meer, ik gebruik het woord iets te achterloos. Maar je verzamelen is een neiging die jij in je hebt. Je verzamelt graag dingen. En dat is natuurlijk, dat is prachtig hoe je dit zegt, want dat is inderdaad hoe het gaat in het leven. Bepaalde dingen doe je nou eenmaal omdat iets in jezelf het ingeeft dat je het wil doen en dat je het moet doen. En dan moet je zelf de grens bepalen van tot in hoeverre is dit nou eenmaal waar ik gelukkig in ben. En in wanneer, wat is het moment dat je die neiging moet gaan inperken of ertegen gaan vechten omdat het in de weg gaat zitten.
En er is hoop. Ik denk dat mijn partner Astrid en ik elkaar halverwege tegemoet zijn gekomen.
Ja, precies. Ja. Zoals dat gaat in huwelijken. Ja, ja. Want dat is dan weer de andere opgave in het leven. Dat je toch vaak, dat je als mens altijd geneigd bent om met een partner je leven te delen. En dat je dan ergens het compromis moet sluiten hoe je elkaar ruimte kan geven zonder dat het gaat overwoekeren.
Maar er zit wel iets in. Ik heb natuurlijk besloten op een gegeven moment om het niet bij die 300 foto's te laten, maar om alle objecten te fotograferen.
Je bent een verzamelaar of je bent het niet?
Ja, daar zit hem wel in. En dat die compleetheid, dat werd op een gegeven moment wel een prettige drive. Ja. Ik heb het ervaren als prettig, hoor. Want 4.500 foto's maken, daar doe je niet in een paar uur. Dat kost je honderden uren.
Ja.
Dus dat die compleetheid, dat is wel graag wat ik doe. Ik ben daar zelf zo ver in gegaan. Mijn vader die had een album van voetbalplaatjes van 1932. En ja, hij miste er nog twee. En nu is het compleet.
Jij hebt het namens hem compleet gemaakt.
En dan is het pas goed, hè?
Ja.
Dus dan, dat zit er wel in.
Ton, ik noem deze neiging, en ik herken hem ook. Ik ben iets laconieker in. Ja, maar ik herken het gevoel wel. Ik noem dit altijd mannen en hun hobby's.
Mm-hmm.
Dit is wonderlijk genoeg volgens mij een mannelijke... Ik bedoel, er zullen ook heus vrouwen zijn die het hebben. En er zullen ook mannen zijn die het helemaal niet hebben. Maar het is vaak een mannelijke neiging om dit te doen, volgens mij.
Dan ga ik toch terug naar Anne Spekkens en zal toch even vragen of we dat kunnen labelen aan de groep mannen.
Nou, leg haar even voor of zij de term mannen en hun hobby's begrijpt.
Ik denk dat ze daar een heel eind in komt.
En want je hebt dus ook, want je vertelde net voordat we de opname liep, dat je 4000 fotoboeken hebt.
Ja.
Dus met fotoboeken daar hou je ook van om die te verzamelen. En dat veel daarvan nog in het cellofaan zitten.
Ja.
Ja, dit deed me heel erg denken. Ik ben ooit bij iemand geweest die om een heleboel jaargangen Donald Ducks te kopen voor mijn zoontje. En die had op zolder...
Voor je zoontje?
Ja, wat?
Voor je zoontje.
Ja, mijn zoontje raakte into the Donald Duck.
Ja, ik vertel altijd bij Albert Heijn, als ze daar voetbalplaatjes hebben, dat mijn zoon ze ook spaart.
Ja, nee, maar dit was echt... Maar goed, deed het met plezier. Maar die man had dus op zijn zolder alle jaargangen Donald Duck, vanaf het allereerste jaargang tot en met de laatste week, liggen in het plastic nog ook. Want dat wilde hij. En dat was dan, had hij een verhaal van, ja, dan zijn ze meer waard, dus dat moet... Maar ik voelde dat hij gewoon het heerlijk vond om die dingen compleet te hebben, zoals ze ooit op een deurmat waren gevallen. En hij had dus heel veel over, want soms moest hij een partij opkopen om er eentje te hebben. Dus daarom had hij heel veel extra Donald Ducks, die kon ik dan van hem overnemen voor mijn zoontje. Maar hij wilde dus al die jaargangen Donald Ducks verzamelen en in het cellofaan. En bijvoorbeeld ook dan met de foldertjes er nog bij, want vaak zit er dan een foldertje bij van dat je ook dekbedden kan bestellen of weet ik veel wat. Die moesten er dan ook nog allemaal in zitten. En dat heeft iets wonderlijks, want je denkt, je koopt toch Donald Ducks om ze te lezen. En toch snapte ik het ook heel goed.
En wat snap je dan?
Dat kan ik niet uitleggen.
Nee. Ja, want ik stel de vraag omdat ik het ook niet kan uitleggen.
Maar je snapt het ook.
Ik snap het ook.
Ja.
Ja.
Dat is fascinerend, hè?
Ja. Het heeft ook wel iets te maken, in mijn geval, dat het dan ook ongerept blijft. Dat ongerepte... ik kan verschrikkelijk balen als er van een of ander bedrijf waar je op internet wat kan bestellen, komt er een boek aan en zit dan, hebben ze het door de brievenbus gegooid, er zit een deuk in.
Ja, of dat hoekje zo'n beetje al zo ingekreukeld is.
Ja. Ik hoop eigenlijk ook zelden een boek in een boekwinkel of een museumboekwinkel wat uit de plastic is, want dan heeft iemand anders er al ingezeten. En dat klinkt bijna heel eng, en dat mag ook heel eng klinken. Ik vind het zelf niet eng. Want in diezelfde boekwinkel ga ik dat boek...
Bedoel je eng in de betekenis van griezelig of van nauw? Of van...
Een beetje, het lijkt wel of een smet vrees
ja,
heb.
Ja.
Dat is absoluut niet zo. Maar daardoor blijft het nog maagdelijk.
Ja. En in ongerept zit natuurlijk iets van hoop ook.
Ja.
Dat het nog allemaal kan.
Ja.
De mogelijkheden.
Alles, ja. Het is eigenlijk nog niet geboren.
Ja, zoals het ook zo heerlijk is als je een nieuw apparaat koopt en als het nog in de doos zit en het moet nog open, is eigenlijk het meest verrukkelijke moment, toch?
Ik hoop niet dat er zoveel mensen luisteren, want ik heb dat
ook... luistert bijna niemand.
Nee, daarom, dat is mooi. Ik heb dat ook met een broek of een schoenen die ik koop. Ik moet eerst even 2 of 3 weken hier in huis gestaan hebben en dan trek ik het aan.
Ja.
Het moet iets van mij worden.
Ja, maar ook het is, zolang het nog nieuw is en nog onaangetast, is het eigenlijk aantrekkelijker.
Absoluut.
Ja. Dus dat heb je ook met die fotoboeken.
Ja.
Dat je het eigenlijk het fijnste vindt. En je vertelde ook dat je dan wel eens naar de winkel gaat om het boek in te kijken.
Ja.
Dan kan je eigenlijk genieten van het boek wat je hebt. En dan laat je eigen exemplaar hier in het cellofaan zitten.
Ja, dat is soms heel mooi om te denken van, oh, dat boek ziet er zo aan de binnenkant zo leuk uit. Oh, dat heb ik ook.
Dat is toch geweldig, Ton, dit.
Ja, is
het. Wat zijn, dat is toch, mensen zijn toch idiote wezens? Wij allemaal, jij, ik, al onze luisteraars die nu meeluisteren.
Ja, maar het is ook wel leuk om te vertellen, want op mijn werk geef ik ook af en toe training of zit ik ergens bij een bijeenkomst. En soms gaat het erover, vertel iets over jezelf. En dan zeg ik altijd, je moet op zijn minst 1 ding vertellen wat heel raar is over je, zodat wij jou beter leren kennen.
Ja.
Dan begin ik natuurlijk zelf als voorbeeld dit voorbeeld te geven. En na 15 jaar nog, ik werk wat langer in het Radboud UMC, na 15 jaar nog komen mensen naar me toe van, jij was toch degene die met die fotoboeken
in het cellofaan
liet zitten.
Ja.
Ja, dus dat blijft wel hangen. Dus ik vind het ook niet erg om te vertellen. Want ik vind het. Ik heb er geen last van. En volgens mij hebben mijn huisgenoten er ook geen last van.
Het is ook een heel goed aardige afwijking.
Dus je ziet ook aan mijn glimlach dat ik er wel van geniet.
Zeker. En het is ook een afwijking waar je niemand kwaad mee doet.
Nee,
helemaal niet.
Nee.
Het is gewoon alleen dat je denkt van, wat is het toch grappig dat je allemaal boeken wil die je niet in kan kijken.
Ja, niet hier kan ik kijken, maar, ik kom op zoveel plekken dat ik ze wel kan zien. Dus dat...
Zeker, maar dan had je ze ook weer niet hoeven hebben.
Ja, maar kan je ook nog vertellen dat van de hele mooie boeken ik er 2 koop? Eentje om in te kijken en eentje om te hebben.
Ja, je lach is... Ik smelt voor je lach, Ton. Je lacht zo... Ja, tevreden en verexcuserend tegelijkertijd.
Ja, nou, ik denk dat mooi...
Wat is het laatste boek wat je in 2 fout hebt gekocht? Wat vind je nou een heel mooi boek?
Ik kom altijd... laatst was met mijn zoon en Astrid in Brussel. Volgens mij Hubert Galerijen. Ik weet niet of je bent. Daar is een boekwinkel en... Ik moet altijd terugkomen met een boek wat ik daar gekocht heb. En ik ben nogal een fan van Franse, noem ze maar even, kunstenaar, fotograaf Sophie Kal.
Mm-hmm.
En het aardige is, ik heb een box met haar van 6 boekjes, maar daar verkoop je ze ook los. Dus die box die blijft keurig in het plastic en die losse boekjes...
Heb je daar gekocht?
We moeten direct wel door met het boek, hè? Want anders hebben we het helemaal alleen maar over deze afwijking.
Ton, maar wie had hier de regie?
Ja, ik mocht niet van jou, hè?
Ja?
Het was heel aardig. Ik had 3 van die losse boekjes gekocht, waarvan 1 in plastic zat. En die mevrouw, ik had aan die mevrouw gevraagd, wilt u het alsjeblieft inpakken? Want het was een cadeautje voor een later datum. En toen begon ze dat plastic van dat ene boekje af te halen. Ik kreeg bijna...
een hartverzakking.
Die mevrouw die keek echt zo van, wat is hier nu aan de hand?
Ja.
Nee, maar goed, het moest toch open. Maar het feit dat zij dat plastic ervan af ging halen, was wel een ding.
Ja, dat wilde je zelf ook. Ja.
Ja, maar niet dat zij deed. Dat was het maagdelijke van dat boekje was eraf. Want dat is wel het verschil. Ik kocht 3 boekjes waarvan 1 plastic. Daar heb ik toch een ander gevoel bij degene die al open geweest waren, waar anderen in gekeken hebben en dat andere. Goed, we laten het verklaren door de psycholoog.
Ja, ik vraag me af of de psycholoog dit kan verklaren. Nee. Maar goed, het is een hele fascinerende menselijke... en denk ook een beetje man... Nou ja, ik kocht ooit voor mijn dochter een iPhone. En die hadden ze toen in de Apple-winkel... hadden ze geloof ik iets... zei die van, zal ik er alvast dit en dit op installeren of zo? Zei ik, ja, doe maar, dat is handig. Toen hadden ze hem ook al opengemaakt. En daar was zij toen ook echt teleurgesteld over toen ik thuis kwam... dat ze dus niet zelf degene was geweest die dat heerlijke plastic eraf had gehaald. Ja, ja. Het is een diep menselijk iets waar denk ik veel te weinig over gepraat wordt... Nou, over hoe dat zit.
Gelukkig doen wij het wel.
Ja, maar jij had dus dat volledigheidsmonster in jou stak de kop op... toen je dus begonnen was met fotograferen. Dat je op een gegeven moment maakte je de klik in jezelf... dat je dacht, ik moet alles fotograferen.
Ja.
Ja, het gekke is, hier had ik laatst Alex van Warmerdam over geïnterviewd. Toen hadden we het over films die hij maakte. En toen zei hij, op een gegeven moment kan je een idee krijgen voor een film... en dan kan je niet meer terug. Dan moet dat idee... moet geëerbiedigd worden, of geëerbiedigd, weet ik niet. Dat idee moet gevolgd worden, want ja, dat is een soort dwingend iets wordt dat in je hoofd. Ik kan voor dat jij dat hier dus ook bij hebt gehad. Dat je inderdaad op een gegeven moment misschien hier op de bank zat en dacht, ik moet alles fotograferen. En vanaf dat moment kon het niet meer anders dan dat je alles ging fotograferen.
Het was zo dwingend dat het niet verlammend werkte. Dat kan ook nog. Ik vond het geweldig om te doen.
Maar je kon niet meer anders dan het doen.
Nee, maar als je er eenmaal aan begint, moet je ook alles fotograferen. En dat is ook de consequentie geweest van dit boek. Ik heb ook alles gefotografeerd. En er staat ook een pagina in waar het kunstgebied van mijn moeder in staat, om maar iets te noemen. En ik kreeg zo die bladzijde terug van de boekontwerper Jeremy Jansen. En toen dacht ik van, wil ik dit wel in dat boek hebben? En toen dacht ik van, ik heb toch besloten alles te fotograferen. En dat heeft ook te maken met, ik heb sociaal-economische geschiedenis gedaan hier in Nijmegen. En als ik een portret maak van een huis en van mijn ouders, van het leven van mijn ouders en ook van mijn leven, dan kan ik natuurlijk dingen weglaten. Stel dat dit boek nog 100 jaar overleeft, dan... zijn de dingen die ik weggelaten heb, die zijn niet meer aanwezig geweest. En het pretendeert volledigheid.
Ja.
Dus moet je ook alles fotograferen. Ook de dingen die wat confronterend zijn. En nou, dat hebben we ook zo gelaten. Het is een compleet, het is een heel breed palet met wel alles. Het is een compleet huis. Ja, een object.
Tegelijkertijd, je zei dus, je hebt toch sommige keuzes gemaakt of moeten maken, samen met de boekontwerper,
ja.
Om bijvoorbeeld niet elk handdoekje af te drukken.
Ja.
Dat doet je ook wel een klein beetje pijn. Doe je houdt van dit boek, en het is ook fantastisch, maar diep van binnen denk je het ook een beetje jammer dat toch niet dat er niet 30 pagina's met handdoekjes in staan.
Of nee, niet? Want ik zie ook bepaalde pagina's met... gefotografeerde boeken.
Ja.
En dan denk ik van, ja, wil je dit allemaal wel zien?
Oké. Okay.
Dus die zin...
is toch de boekenliefhebber van jou in jou overwint dan toch? Dat je denkt van, nou oké, we hebben dan niet alles wat ik heb afgedrukt, maar het is volledig genoeg.
Het is echt de totale breedte. Dat krijg ik trouwens ook terug van mensen die reageren op het boek. Van dat ze vooral waarderen dat het de totale breedte is gefotografeerd.
Ja, want hier zijn bijvoorbeeld wel 11 potjes schoensmeer.
Ja, ja.
Om maar eens wat te noemen.
Ja, en wat dacht je van de pagina's met kammen?
Met kammen?
Ja.
Ja.
En de pagina's met stropdassen van mijn vrouw.
Brillen.
En die hadden, ja, brillen. Ja. Dus in die zin is het al een behoorlijke massa op aantal pagina's. En om dan 5 van die pagina's te hebben, dan word je ook niet...
Daar ben je ook niet per se vrolijk van.
Ja, en het aardige was, ik, ik,
Het is toch schitterend, Tom?
Nee, dat had ik nooit zo gezien. Maar we kijken nu naar een pagina met de jassen van mijn vader, met name. En iemand zei, je vader zit er nog in. Is dat niet confronterend voor je?
Ja.
En ik vond dat wel een mooie opmerking.
Ja.
Want hij zit er inderdaad, zoals ze gefotografeerd zijn. Ik heb dat niet bewust gedaan, maar het lijkt net of er nog of net uitgetrokken is en dat iemand
zo'n knaapje heeft gehangen. Ja,
ja, ja. Geweldig. Ja, ja. Dus dat, dat vond ik wel een mooie opmerking. Het aardige is dat ik vrij veel terugkrijg van mensen die het boek gezien hebben. En die zien dan ook dingen die ik zelf niet gezien heb, die ook kloppen. Dat is wel heel bijzonder. Kijk, wij zitten nu op de pagina's van kammen. De kammen te kijken.
Ja.
Hoeveel kammen kan een mens in huis hebben?
Ja.
Ik geloof niet eens dat ze dit allemaal zijn. Maar
je verzamelt er toch heel wat.
Nou, heel simpel. Mijn moeder die had een kam liggen in een spiegelkastje in de gang. In de garderobe nis die wij hadden, lag ook nog een kam. Mijn vader, de keurige wat oudere man, zijn haren achterover gekamd, had in zijn colbert altijd een kam zitten als hij naar zijn werk ging. Wat dacht je van de toilettassen voor op vakantie? Wat dacht je van de zondagse tas van mijn moeder met een kam? En zo kom je aan heel veel kammen in huis.
En dit zijn ze.
Dit zijn ze,
ja.
Ja. En het mooie is, dat vind ik wel mooi, als je goed kijkt, zie je links of rechts nog de haren erin zitten. Het gaat met name om die borstels die ernaast staan.
Ja.
Dat maakt het dat het eigenlijk geen, voor mij ook geen catalogus is.
Nee, het is ook natuurlijk geen catalogus of catalogus in de klassieke zin van het woord. Maar het is een soort catalogus van een leven of van twee mensenlevens eigenlijk.
Ja,
en absoluut. Dat is natuurlijk wat dit boek zo prachtig maakt. Behalve dat je het gewoon heel mooi gefotografeerd hebt, dat het aan de ene kant hele kille, feitelijke, beschrijvende foto's zijn van hele alledaagse objecten. En alles bij elkaar is het een mensenleven waar het mens zelf uitgehaald is. Op een of andere manier. Het is een soort van. Het is alsof door al die spullen zie je eigenlijk de contouren van je ouders. Zonder dat je ouders zelf er nog erin zitten.
Ja, ja. Kijk, wat voor mij heel persoonlijke dingen zijn. Want ik. Een ander gesprek. Zei de interviewer van. Vertel je wel iets over jezelf daarmee? In het boek. Ja, volgens mij heel veel. Hoe dichtbij komt dat? Kijk, we hadden het net over mijn verzamelwoede. Dat is iets heel persoonlijks. Dit is ook persoonlijk omdat het objecten zijn die mij eigenlijk zonder enige uitzonderingen raken. En elk object wat ik zie trekt een laadje in mijn hersens open aan herinneringen. Dus in die zin zegt het heel veel over mij. Maar
het zegt alles over jou.
Maar de vraag, en ook over mijn zus en over mijn broer. Want die,
nee, het zegt heel veel over jou dat jij dit boek hebt gemaakt.
Ja, ja.
Maar ga jij door met je verhaal?
Nou, ook mijn zus en broer. Want ik wist natuurlijk, je geeft heel veel bloot. Iemand die had het boek heel goed gelezen. En die vroegen mij van, vertel eens uit wat voor gezin jij komt. En dan heb ik hem omgedraaid. Ik zeg, wat heb je gezien? Feilloos wist hij, ook op sociaal-economisch gebied te duiden wat voor gezin dit was. En dus dat laat je allemaal wel zien. Dus aan de voorkant heb ik ook aan mijn broer en mijn zus gevraagd van, hey, jullie weten dat ik die foto's heb. Ik wil er een boek mee maken. Willen jullie dat ook? Want we laten wel wat zien. Nou, die vonden het alle twee een prachtig idee om te doen. Dus ik wist wel, er zit dus wel heel veel emotie in. En dat was overigens ook de reden waarom ik een boekontwerper gezocht heb die mijn emotie er eigenlijk een beetje uit zou halen en meer zou ordenen en laten zien, de voorwerpen laten zien vanuit het perspectief van de kijker. Want als ik, het is bij een fotoboek moet je sowieso denk ik nooit zelf ontwerpen en kill your darlings en weet ik wat. Dat is denk ik ook heel belangrijk. En ik heb boekontwerpen is absoluut een vak wat ik geheel niet beheers. Dus ik had hem sowieso nodig. Maar ik had ook nodig iemand die vanuit een ander perspectief kijkt. En dat is ook wat jij ziet. Want Ik krijg heel veel aandacht op dit moment met dit boek. En eigenlijk wat onderbelicht blijft, is de rol van de boekontwerper. Heel simpel gezegd, ik had alles keurig opgeborgen in mapjes op mijn computer. Elke foto stond in een mapje van de ruimte waar dat object stond. We hebben gezien dat er 4 of 5 niet-machientjes in staan. En als ik het boek zelf gemaakt had, dan had ik gewoon jou meegenomen door het huis lopend en laten zien wat er in elke ruimte stond. Nou, Jeremy Jansen die zei van, het wordt sterker voor de kijker als we die niet-machientjes bij elkaar zetten. Dus niet verspreid laten zijn over het boek, maar gewoon op 1 pagina. Dan gaan ze elkaar versterken. En dat was natuurlijk ook wel wat ik eigenlijk ook wel wilde bereiken vanaf die cassette recorder. Dat die vorm en het spelen met die vorm en dingen bij elkaar brengen, ordenen en dat soort zaken. Dat een rol ging spelen in het boek. En dus in die zin is het boek zoals je als kijker dat ziet, is niet alleen mijn boek, is ook voor een substantieel onderdeel of substantieel deel van de vormgever Jeremy Jansen.
Nou, daar moeten we hem om prijzen. Doet me een beetje denken, het boek, ik weet eigenlijk niet of hij daarmee te maken had, dat zou je ongetwijfeld ook kennen, wat er toen is gemaakt bij de Amsterdamse metrolijn, toen die werd, Spullen heet het. Ja, daar lijkt het in vorm op.
Het is aardig dat je dat zegt, want dat ik had deze foto's, die had ik de laatste denk ik 2017 gemaakt en moest een tijdje rijpen.
Mm-hmm.
Dus ik had er niet veel mee gedaan. En wij waren, mijn vrouw en ik waren op een gegeven moment in Huis Marseille. En toen zagen we daar een tentoonstelling van Robert Kramer. Hij heeft een boek gemaakt, Une Femme, van. Daar liet hij ook een kamer zien. Had hij zelf gebouwd met aan de muur alleen maar foto's van objecten. Volgens mij maakte hij een verhaal over een fictieve man in Libanon of zoiets. Mm-hmm. Diezelfde dag gingen wij naar het Rokin, naar beneden. En dan zagen we aan de linkerkant al die, toen we naar beneden gingen, al die producten liggen. Nou, en ik wist inmiddels dat daar een boek van was. En dat was eigenlijk ook wel het moment dat mijn vrouw zei, Ton, dan moeten we ook een boek maken. Je moet ook een boek maken. Dus op 1 dag kwamen die dingen bij elkaar. Ja. En eigenlijk heb ik die dag besloten van, het moet een fotoboek worden.
Ja, ja, ja. Bij dat boek hebben ze dus inderdaad die Amsterdamse metrolijn werd, de Noord-Zuidlijn werd gegraven.
Ja.
Er zijn ook duizenden en duizenden en duizenden objecten uit de grond gehaald. En dat waren inderdaad ook heel alledaagse objecten, zoals bankpasjes en kammen en wat mensen allemaal kwijtraken. Het waren helemaal niet helemaal grote archeologische vondsten. Nee. Maar ook gewoon dingen uit de jaren 70 en 60. En die zijn ook allemaal een beetje vergelijkbaar gefotografeerd en ook op zo'n manier uitgegeven. Ook een fantastisch boek, maar natuurlijk niet met de emotionele lading die jouw boek heeft. Omdat dat over zoveel levens gaat en niet over, over 1 echtpaar wat jarenlang samen heeft gewoond op de Eindhovense weg 56.
Ja. Ja, nee, dat zal niet verbazen dat ik dat fotoboek ook heb.
In het plastic nog, mag ik hopen.
Ik moet nog even kijken, volgens mij wel, ja.
Of is dit er zo eentje waar je er 2 van hebt? Want dat is het wel waard. Nee, ook ik heb er wel eentje van. Ja.
Nee, dat. Maar dat is inderdaad uiteindelijk wel het startpunt geweest.
En, ja.
En we hebben het ook over gehad, net over dat er inderdaad heel veel emotie in zit. De emotie is ook wel een belangrijk punt, want als je niet oppast, sommige collega's van jou, die gaan dan zitten verroeten van, is dit dan traumaverwerking, is dat dan rouwverwerking, dit proces? En dat is het dus niet. En daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Eigenlijk, ik heb links en rechts loopt iedereen deukjes op in zijn leven. Maar eigenlijk fantastische jeugd, opvoeding, vader, moeder en broer en zus. Dus het is echt een ode aan mijn ouders. En het is geen traumaverwerking of rouwverwerking. Nee, mijn vader overleed op 93-jarige leeftijd. Ja, ik mag dat niet hardop zeggen, doe het toch. Ik gun hem dat wel. Die had een leven gehad en op latere leeftijd ging het minder. En ja, dat was een voltooid leven.
Het was geleefd.
Het was geleefd. Ja. En dit was een mooi einde. Mijn broer en zus en ik waren in de buurt. En het was af. Ja, moet je dan mensen 100 laten worden en de laatste 7 jaar door het leven laten slepen? Voor mij hoeft het niet. Dus in die zin zit er een hele positieve
zeker.
Bodem
maar
in.
Het, kijk, hoe het ook is, Ton, ook als je helemaal geen traumatische jeugd hebt gehad of iets naars hebt meegemaakt of meer rouwt dan... kijk, iedereen leeft zijn leven en voor iedereen zijn zijn ouders of haar ouders of hun ouders toch... Ja, behoren tot de belangrijkste mensen in je leven, hoe je het ook bent of keert. Ook als je van ze houdt, ook als je een gelijkmatig en fijn leven hebt gehad. Het zijn gewoon je ouders.
Ja.
En op een gegeven moment zijn ze er niet meer. En dat is inderdaad ook goed, zo hoort het ook. Ik bedoel, je gunt het iedereen dat je meemaakt dat je ouders op gezegende leeftijd overlijden. Dus dat is allemaal prima. Maar het is hoe je het ook wint of keert. Ja, je moet er toch mee dealen. Het is gewoon, ja. Je moet er toch het verhaal van je eigen leven maken. En wat dit boek natuurlijk, tenminste zo interpreteer ik het, wat dit boek over jou zegt, en daarom vind ik het zo'n persoonlijk boek, dat je zegt van ja, gaat het ook over mij? Ja, het gaat over mij, maar ook over mijn broer en zus. Tuurlijk, het is ook het leven van je broer en zus, want dat is het leven van je ouders. Maar dit boek gaat over jou, omdat jij iemand bent die blijkbaar een groot gevoel heeft voor ja, de emotionele lading van wat ouders zijn en wat zo'n soort ouderlijk huis is, wat jij daarvoor voelt. En dat jij nou eenmaal iemand bent, de Ton die je bent, de verzamelaar en de systematicus ook een beetje, die dat enorme, onuitlegbare, grote, voor iedereen in ieders leven aanwezige gevoel op een... De een schrijft er een soort lyrisch gedicht over, de ander schrijft er dagboeken vol over, een derde doet er helemaal niks mee, maar probeert het in zijn hoofd vorm te geven. En jij hebt een systematische manier gevonden om dat gevoel en dat verhaal op een of andere manier vast te leggen en vorm te geven met die foto's. En dat heb je op een waanzinnige manier gedaan. En dat zegt natuurlijk heel erg veel over wat voor iemand jij bent. Ik zal dat straks allemaal even met je vrouw overleggen. Ik neem aan dat je daar allemaal weer niks over wil zeggen. Maar dat is natuurlijk het schitterende ervan.
Nee, ik heb tegen haar gezegd dat ze maar... ze werkt in de GGZ, dus ze moest vandaag naar de patiënten toe. Ik zei, je kunt beter gaan, want wat je allemaal te horen krijgt...
dus ik kan het allemaal terug horen. Ik bel er anders wel een keertje.
Dat is goed.
Maar dat is natuurlijk schitterend, Ton. Hoe je gewoon... Ja, want we hebben allemaal ouders. En ze zijn er nog, of ze zijn er niet. Of ze gaan op een dag, of weet ik veel. Je moet er allemaal een verhaal van maken. En dit is het verhaal wat jij van je ouders hebt gemaakt.
Ja.
Je hebt op een of andere manier... Ja, het is grappig dat je ook zei, want ik begon je te dwingen om de Tandeloze Tijd te lezen. Het boek van AFTH van der Heijden, wat zich voor een deel hier in de buurt afspeelt. Ik zei, oh, het is zo leuk om te lezen. En toen zei je van, ja, nee, ik lees eigenlijk geen boeken met letters. Ik ben een fotoboekenlezer. Ja, en dat is inderdaad, je hebt jouw verhaal op jouw manier vormgegeven.
Nou, zo zie ik
in
het
in een
ook,
fotoboek.
Ja. Kijk, voor mij is het, ik heb net gezegd dat ik geschiedenis heb gestudeerd. Het is ook een document voor, iemand noemde het een soort toekomstige archeologie. Maar het is ook een document van gewone mensen. En ik ben niet iemand die geschiedenis studeert vanwege de grote mannen. Ja. Maar het vastleggen van...
Nou, wat dat betreft is het grappig dat ik het over AFTH van der Heijden had in zijn boek Vallende Ouders. Omdat dat eigenlijk ook een hele literaire en fantastische, goed geschreven en diepe weerslag is van een heel gewoon iets onder middenklasse-achtig arbeidersgezin waarin hij is opgegroeid in Gelderop. Hij heeft hetzelfde gedaan, maar dan op wat jij met foto's hebt gedaan. Ja. Maar dan met zijn medium, namelijk de literatuur. Ja. Wat dat betreft lijken die boeken eigenlijk wel op elkaar.
Ik kan je wel zeggen dat in die boeken die je net noemde hier in Nijmegen, bepaalde kroegen, cafés zijn waar ik dan wel geweest ben.
Ja.
Dus ik heb het niet gelezen, maar ik wel zijn voetstappen gevolgd, een stukje.
En jullie boeken raken elkaar ook wel op een gekke manier.
Als je nog even doorgaat, dan ga ik het nog lezen.
Probeer het toch, Ton. Maar nu komen we dus terug bij de allereerste vraag die ik stelde, waar dit dus eigenlijk een hele uitloper van is, waar we nu al 51 minuten mee bezig zijn. Namelijk, wat voor gevoel geeft het je dat je, als je dit boek hier zo ziet liggen voor je neus?
Het is heel voldaan gevoel. Een half jaar geleden had ik gezegd van, mijn fotografisch leven is volledig als ik een ISBN-nummer heb. Een boek kan vasthouden en een artikel in de Volkskrant. Nou, dat was heel snel geregeld allemaal.
Is je leven volledig. Dat is wat
fotografisch
je,
leven.
Je fotografisch leven, dat is wat je moet bereiken. Een ISBN-nummer met een eigen boek.
Een
mooie recensie in de Volkskrant.
Ja, nou, dat
heb je allemaal gehad?
Heb ik allemaal gehad. Dus daarna, dat is het ergste wat een mens kan overkomen. Dat hij volledig gelukkig is, want daarna wordt het allemaal minder.
Mm-hmm.
Gelukkig gaat dat nog op de goede manier door.
Volgens nog.
En dat de goede manier door komt ook omdat ik heel veel reactie krijg van mensen. We hebben net gezegd van, nou, dit zegt iets over mij. Je merkt dat het bij heel veel mensen een kapstok is voor hun verhaal. Een stukje herkenning van een aantal dingen. Hadden mijn ouders ook, had mijn opa en oom ook. Dus het is eigenlijk een aanzet voor storytelling. En lekker dicht bij huis van hoe deden je ouders het, hoe deden je oma en opa. Dus in die zin vind ik het erg fijn dat terug te horen, omdat het daarmee ook duidelijke functie heeft.
Ja.
Mijn dochter Marjolein, die is ruim in de 20 en die is in september begonnen voor een opleiding voor verpleegkundigen, werkt met geriatrische patiënten, psychogeriatrische patiënten. En dat huis waar ze nu werkt, heeft mij afgelopen vrijdag uitgenodigd om voor de bewoners, het zijn niet allemaal geriatrische patiënten, maar ook mensen die daar alleen maar een appartement hebben, om het boek te presenteren. En dan zie je hoe geweldig het is, want die mensen die komen met dingen. Hè, wie had hier vroeger, dat zijn allemaal mensen die daar in de zaal zaten van, nou, het zijn tussen grofweg 65 en 90. Wie had hier vroeger een Philips radio? Nou, dan gaan die vingers omhoog en dan zie je aan die ogen van, hey, dat zij ook hun verhaal hebben met elkaar. Nou, en dan denk ik van, nou, is toch geweldig als je zoiets over je boek mag vertellen, dat andere mensen er ook wat aan hebben.
Ja, maar het is natuurlijk ook een universeel verhaal wat je vertelt met
absoluut,
dit boek.
Ja.
Want zelfs al had je geen Philips radio, maar een hele andere radio.
We hebben
allemaal een radio gehad. Ja, we hebben sowieso allemaal spullen gehad die we ons leven lang achter ons aan hebben gesleept. Soms heb je ze één keer gebruikt en zijn ze in een la verdwenen. Soms gebruik je ze elke dag. Maar ze op een of andere manier vormen ze ook je identiteit, al die spullen. Hoe gek het ook is. Dat is de ziel die daarin is gaan zitten.
Ja. En het mooiste verhaal nog kreeg ik eigenlijk direct nadat het boek verschenen was. Dan kreeg ik een berichtje van iemand. Zei die van, ah, fantastisch. In die foto van Kennedy hadden wij, of dat boek van Kennedy hadden wij ook. Bisschop Beckers in de katholieke jaren 76 was dat een bekend. Meer progressief.
Er staat wat een progressiever portret van Kennedy, staat er ook.
Die,
hadden je ouders hangen? Hier,
Kennedy.
Sla meteen op. Beroemde katholieken.
Ja.
Ja.
Nou, Kennedy is natuurlijk, mijn vader was 16 toen de oorlog begon. En dan is Kennedy in Amerika, heeft een andere lading dan bij mij. Maar die vertelde dus al, die hadden stukken van het boek gezien en die zei van, oh, dat hadden wij ook. Dus ook, had hij met zijn zus over gehad. En hij schreef, het aardige is, zei hij, wij woonden ook op de Eindhovenseweg 56, alleen was het dorp verder. maar precies dezelfde.
Ja, nu maak je het heel erg alsof het super interessant als je dit allemaal ook thuis had hangen. Kijk, ik had dit allemaal niet thuis hangen.
Nee.
Toch drukt dit boek mij met de neus op de feiten dat je wel ook een huis vol spullen hebt.
Absoluut.
Waar je eigenlijk niet bij stilstaat.
Ja.
En dat die spullen, als je ze inderdaad stuk voor stuk zou fotograferen als je er niet meer bent, het verhaal vertellen ook deels van wie je was.
Ja.
En dus niet alleen, bedoel, op begrafenis is het natuurlijk altijd van, nou, en hij kon flink uit zijn slof schieten, maar daarna was het weer. Dan wordt natuurlijk heel erg op de psychologische constructie van mensen wordt er gefocust over wie ze nou eigenlijk waren. En dat is ook een deel van wie je bent. Maar gewoon 4.500 foto's van alle spullen die je in je huis hebt, is ook wie je bent of wie je bent geweest.
Absoluut.
En dat is dat voel je zo erg als je dit boek leest. Zijn er meer mensen die dit hebben gedaan?
Ik ken ze niet. Ik heb wel wat fotoboeken. Er zijn vast wel mensen die
als iemand
spullen gefotografeerd hebben.
Ja, maar
dat is
toch eigenlijk fascinerend.
Dat iemand die alles gefotografeerd heeft.
Het is zo'n moeilijk om uit te voeren, maar het idee is eigenlijk zo eenvoudig en helder om gewoon alle spullen uit je ouderlijk huis te fotograferen.
Ja, ja. Nee, ik, 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 Ik denk dat het links en rechts wel gedaan is, maar ik ken het in deze vorm ken ik niet.
Dan zou je denk ik ook wel weten. Als je, bedoel, als iemand het zou moeten weten, ben je
ja, nee, ik heb wel boekjes van mensen die, die veel gefotografeerd hebben, maar, ja.
Maar totaal zo secuur.
Nee.
Hoe, nog even.
Nee, ik hou me aanbevolen voor.
Voor mensen, ja, voor mensen die het weten.
Ja.
Ton, nog heel eventjes voor. Eigenlijk een vraag die een normale interviewer gewoon aan het begin zou stellen. Maar ik, we zijn nu bijna bij het eind. Ik zal hem nu maar gewoon. Hoe ging dat dan, dat fotograferen? Want je vader, je bent dus begonnen toen je vader nog leefde.
Ja.
Hiermee. Maar toen, er was een soort opruimwoede. Of er kwam een opruimdrang in hem. Toen dacht je, oei, nu moet ik even gaan handelen. En dan ging je eens in de week of zo naar hem toe? Of?
Nou, kijk, mijn vader die woonde alleen in een groot huis. Ja. Een oudere man, dus mijn broer en zus en ik hadden daar de zorg over. Ik ging één keer in de week daar naartoe. Op woensdag en dan, soms in het weekend ook nog. En dan deed ik boodschappen met mijn vader. En, nou, hij had wat steun nodig. Maar ik zeg al, het gas was uit en de accu was uit de auto. Dus hij kon ook geen rare dingen meer doen. En mijn vader was nou niet degene die in zijn onderbroek de straat op ging, omdat het zo slecht met hem ging.
Nee, maar je ging dus één of twee keer in de week naar hem toe.
En ik bel hem elke dag op van hoe gaat het met je? En dat waren
dat is heel lief
van 19 seconden.
Ja.
Dat ging mij vooral omdat hij opnam.
Ja, en zei hij, ja, ga wel.
Dat zo.
Wat zei hij dan? Dan vroeg je, hoe gaat het met je?
Mijn vader
zei
altijd springlevend.
Tutoieerde je vader voor
nee,
je?
Nee.
Je vroeg van je, dus hoe gaat het met u, vroeg je?
Ja. Nee, het respect zit hem niet in je of jij, maar dat is...
Nee, maar dat was zoals het bij jullie ging.
Ja.
Jouw kinderen tutoieerden je, neem
absoluut,
ik aan.
Absoluut, ja.
Hey, en dus dan, je belde hem elke dag op en één of twee keer per week ging je langs. En dan nam je ook je fototoestel mee?
Sommige dingen zijn met mobiel gemaakt, maar toen hij begon dat opruimen door bleef gaan, had ik op een gegeven moment ook wel een wit achtergrondje in de auto en mijn kleine camera.
Had je je setje bij je?
Ja.
Je portable studiootje eigenlijk. En want dan moet je best wel systematisch te werk zijn gegaan, ook om te weten wat je had gefotografeerd, wat je nog moest. Ging je dan per kamer te werk of zo?
Ja, ik heb gezegd dat die 300 weggooifoto's had, hè, zeg maar, de spullen die mijn vader weggooide. Toen ik besloot om alles te fotograferen, ben ik echt in de keuken begonnen, letterlijk in de keuken. Het kastje links tot met rechts, linksboven tot rechtsonder. En zo heb ik elke kamer of elke ruimte in huis heb ik...
En plakte je dan bijvoorbeeld een stickertje op iets wat je had gefotografeerd of zo?
Nee, alles stond op zijn plek. Dus als ik een keukenkastje...
Ja, dat is natuurlijk wel goed bij een beetje een wat ouder of een oud iemand die in zijn eentje in huis woont. Dan heeft alles gewoon zijn plek gevonden. En, ja. dat wordt niet meer de hele tijd allemaal overhoop gegooid door een stel kinderen bijvoorbeeld. Nee, ja precies.
Dus in die zin het gewoon maar systematisch...
Maar met een kamer, een slaapkamer met een klerenkast vol spullen, een dressoirkast met kammen en dingen. Ik bedoel, dat heb je niet in een uurtje gedaan.
Nee, zijn uiteindelijk wel denk ik 300-400 uur in gaan zitten.
Ja, maar als je dan... Dus dan ging je bijvoorbeeld... Was je bij de slaapkamer aanbeland? En dan ging je die fotograferen. En dan was je na anderhalf uur, zo moest je ook wel weer een keertje naar huis, neem
ik
aan.
Ja, nou, mijn vader woonde al niet meer in dat huis. Dus ik kon op een gegeven moment
Oké, dat huis
staan.
Was. Ja, precies. Ja, dat huis was al niet meer bewoond door hem.
Ja, systematisch ging fotograferen. Ja. Toen kon ik ook alles laten staan.
Ja.
Alleen de buurvrouw zei later wel, waar moest je nou elke keer met die lampen daar in huis? Die wist niet precies wat ik aan het doen was. Die vond het ook wel leuk.
Ja.
Ja, ja. Dus dat, dus daar heb ik gewoon ruime tijd voor kunnen nemen. En ja, en misschien dat je ook wel zegt van, misschien is het dan wel een vorm van afscheid nemen. Dat is ook wel mooi. Daar heb ik dus heel veel tijd voor gehad. En dat heeft zeker.
En voelde je dan iets als je dat aan het doen was? Of voelde je vooral gewoon de concentratie die je hebt als je hard aan het werk bent?
Het voelen zat er direct altijd in van het verhaal wat erbij hoorde. Kijk, mijn moeder was enorm trots op Royal Albert kopjes. Ik noem maar, je kent ze. Ja, als je dat dan fotograferen was, dan wilde ik dat ook met respect doen, omdat ik wist dat mijn moeder dat zo geweldig vond. Of het kopje, het theekopje, wat vroeger had je ook nog van die mooie theekopjes. die kwam van mijn oma. En dan had ik meteen het verhaal van mijn oma. En meteen, bij mij is alles wel ook wel meteen gevoel, maar ook beelden. En die combinatie daarvan. Nou, dat was natuurlijk een feest als je van linksonder naar rechts boven aan het werk gaat.
Maar zat je dan ook wel eens te huilen of met tranen in je ogen? Of?
Nou, misschien was dat niet helemaal bij mij. Nee. Maar,
zou ik ook niet hebben, geloof ik.
Maar dat wil niet zeggen dat het emotieloos is als je niet huilt.
Maar het was natuurlijk ook inderdaad misschien de diepe voldoening die je voelde over het feit dat je het deed. Dat je een vorm had gevonden om dit allemaal, ja, om het goede te doen.
En er zit ook toch wel een stukje dankbaarheid bij.
Ja, snap ik.
Dat je in
voor het leven wat je gehad hebt.
Ja. En dus in die zin ook respect om het mooi te doen en goed te doen.
Ja.
Ja.
En om dan nu voor de derde keer op die vraag terug te komen, wat voel je als je dat boek ziet? Dan voel je dus de tevredenheid dat je fotografische leven is bekroond met een eigen ISBN-nummer en een mooi stukje in de Volkskrant daarover. En gewoon het feit dat het hier fysiek prachtig uitgegeven voor je ligt, dat boek. Dus dat is om te zeggen, het hele feitelijke ding.
Dat, nou, nee, dat maar er is ook iets wel de trots zit, maar ook wel dat je dan over 100 jaar nog bestaat.
Ja.
Dus mijn bestaan is terug te leiden tot mijn ISBN-nummer.
Ja, je bent natuurlijk een fotoboekenliefhebber. En een fotoboek is natuurlijk een fotoboek omdat er mooie foto's in staan. Dat is belangrijk. Maar een fotoboek is ook een goed fotoboek als het verhaal goed is van het fotoboek. Als het idee wat er aan ten grondslag ligt goed is. Dus de intellectuele gedachte klopt. En de uitvoering vervolgens daarbij ook. Ja. Helemaal klopt.
Ja.
En dat is, neem ik aan, dat hebben de fotoboeken waar je van houdt, hebben dat allemaal. En dat heeft dit, en daar heb jij nu ook in kunnen scharen, want je hebt een heel goed idee gehad. Je hebt het heel goed uitgevoerd. Je hebt de goede boekontwerper erbij gevonden om het precies in de vorm te gieten die het moet hebben. Dus je bent geslaagd als fotoboekenmaker daarmee.
En misschien eigenlijk wel dingen waar ik het meest trots op ben, dat het geen vooropgezet plan is. Dat het organisch gegroeid is.
Het is organisch en toch klopt het helemaal als een bus.
Ja.
Ja.
En belangrijk wat overeind is gebleven, is het vastleggen van de volledigheid en de situatie. Achteraf heb ik veel geïnterpreteerd en gezocht naar van wat heb ik nu eigenlijk gedaan. En ik weet niet of je dit boekje kent. Misschien de filosoof wel, Georges Perec. Ik heb daar nog wat letters gelezen.
Mm-hmm. Je hebt toch letters gelezen?
Ja, ja.
Maar het is wel een dun boekje.
Ja.
Ja.
Stil nou.
Ja.
En Georges Perec, een Franse filosoof, die is in Parijs bij café de la Mairie. Mm-hmm. Heet het volgens mij, bij het kathedraal van Saint-Sulpice. Op de plein gaan zitten. Mm-hmm. En die heeft 3 dagen lang alles vastgelegd wat er gebeurt.
Ja.
Lijn 7 komt voorbij. Er komt een man met een snor voorbij. Die laat een auto in. En dat is ook wel iets. Achteraf denken van, dit lag heel dicht bij mij. Wat ik ook heb willen doen. Ja. Gewoon vastleggen wat er is.
Ja. Zoals je ook die film hebt, Smoke. Waar Harvey Keitel elke dag een foto van zijn eigen winkel maakt. Vanuit precies dezelfde hoek.
Dat soort mensen vind ik geweldig.
Ja.
En op het Radboud UMC zit ik in de kunstcommissie. En onze coördinator, Led Geerlings, die kwam op een gegeven moment met het woordje spoorenzichering. Zeg maar forensisch. Het vastleggen van de sporen. Hè, die gele bordjes bij een ongeluk of bij een schietpartij. En daar maken ze dan foto's van. Het vastleggen wat er gebeurt. En dat is voor mij ook wel belangrijk. Gewoon het vastleggen van een gewoon gezin.
Ja.
En sporenzichering, ik kende dat woord niet.
Dat
ik
is
weet
wat
een geweldig
is.
Woord. Ja. Ja, ja. En dat ongewild is dat ook wel een doel voor mij geweest. En achteraf heb ik het pas kunnen verklaren. Maar dat is ook wel een drive geweest. Dat vastleggen wat er is.
Dat is ook het goede van goede kunst. Hè, ja, tot, dat het gemaakt wordt eigenlijk zonder dat je precies weet wat het behelst. En, en achteraf, als je er diep en lang over na gaat denken, snap je eigenlijk precies wat er gebeurd is.
Ja, dat vond ik erg leuk om achteraf te denken. En ik heb ook met een glimlach al die dingen ontvangen en, en ontdekt. En denk, toch, dat is wel leuk. Het boek moest dus niet verschijnen, maar is gewoon gegroeid. Dat is het mooie.
En nu is het er.
Ja.
Dankjewel, Ton, dat ik hier langs mocht komen. Dankjewel dat je het boek hebt gemaakt. Ik ga het nu ook de rest van mijn leven met veel plezier met me meeslepen. Misschien koop ik er nog wel eentje die ik dan in het cellofaan laat zitten.
Zou ik zeker
doen. Om jou te eren. Dat doe ik verder bij geen enkel ander boek. Maar dat zou ik misschien bij dit, eigenlijk moet ik dat bij dit boek gewoon doen, inderdaad. Om als een soort ode aan jou, of een soort geheugensteun aan dit zoiets, Ton. Ja, eentje in het cellofaan en eentje om in te kijken.
Dankjewel.
Dankjewel, Ton.
Oké.
Ja, dit was Met Groenteman in de Kast met Ton Grote. Hij maakt het boek Eindhovense Weg 56. Google het, dan vind je zelf waar je het kan bestellen. Kost €30, hè, geloof ik, Ton. Nou, ja. Het is echt, dat is een schijntje voor dit boek. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maak deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren op deze podcast. U kunt ons een mail sturen, podcasts@volkskrant.nl. En geef ons, dat kan op Spotify ook tegenwoordig, en in de Apple Podcast app, geef ons vooral lekker veel sterretjes.
Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.